Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag uit het boek 7 van de belijdenissen van heilige Augustinus. Boek 7. Reeds was mijn verdorven, zondige jeugd gestorven en ging ik mijn mannenjaren in, al naar ik vorderde in leeftijd, steeds lelijker van leegheid, ik die geen substantie vermocht te denken, tenzij een die de aard had van wat wij met onze lichamelijke ogen plegen te zien. U, God, denken in de gestalte van een menselijk lichaam, deed ik al niet meer. Sinds ik voor het eerst iets van de wijsheid had vernomen, heb ik dat altijd vermeden. En ik was ook verheugd dat ik diezelfde overtuiging had gevonden in de geloofsleer van onze geestelijke moeder, uw katholieke kerk. Hoe ik u echter anders zou moeten denken, kon ik maar niet ontdekken. En ik deed pogingen om u te denken, ik een mens en zo'n mens u te denken, de hoogste, enige, ware God. En met heel mijn ziel geloofde ik in uw onbederfelijkheid, onaantastbaarheid en onveranderlijkheid, want ook al wist ik niet waarom en hoe, ik zag toch duidelijk en was er zeker van dat iets dat voor bederf vatbaar is, minder goed is dan het voor bederf onvatbare. En het onaantastbare stelde ik zonder aarzelen boven het aantastbare. En ik wist ook dat wat geen verandering ondergaat, beter is dan het veranderlijke. Luidroepend ging mijn hart tekeer tegen al mijn fantasiebeelden en zo probeerde ik met één slag de zwerm van onzuiverheid die om mij heen vloog weg te jagen van de blik van mijn geest. Maar amper weggevaagd was die zwerm in een oogopslag weer terug, in een dichte drom, en hij versperde en omwolkte mijn uitzicht, zodat ik gedwongen werd om, al was het niet in de gestalte van een menselijk lichaam, toch iets lichamelijks te denken, iets dat zich in plaatselijke ruimten bevond, het zij in de wereld ingegoten, het zij ook buiten de wereld, in het onbegrensde, uitgegoten, en ook dat iets had dan die onbederfelijkheid, onaantastbaarheid en onveranderlijkheid welke ik boven bederfelijkheid, aantastbaarheid en veranderlijkheid stelde. Wanneer ik namelijk wat dan ook losdacht van zulke plaatselijke ruimten, maakte het op mij de indruk niets te zijn, maar dan ook volstrekt niets, zelfs geen ledig, gelijk dat bijvoorbeeld ontstaat wanneer een lichaam uit een plaats wordt weggenomen en de plaats dan blijft, van al wat lichaam is ontdaan, of dat lichaam nu van aarde is of van vocht, van dampkringlucht of van ether, maar de lege plaats er toch is als een soort ruimte innemend niets. Log van hart als ik was, en zelf voor mezelf niet eens duidelijk, had ik de mening dat alles wat niet over bepaalde ruimten werd uitgebreid of uitgegoten, of opgehoopt of uitgezet, of wat niet iets dusdanigs omvatte of omvatten kon, volstrekt niets was. Want zoals de vormen zijn waarlangs mijn ogen plegen te gaan, zodanig waren ook de beelden waar mijn hart mee omging. En ik zag niet dat juist de geestkracht waarmee ik die beelden vormde iets andersoortigs was. Ik zag niet dat daardoor namelijk niet die beelden gevormd konden worden indien het niet iets heel machtigs was. En zo dacht ik ook u, leven van mijn leven, als een enorm groot wezen dat de eindeloze ruimten door aan alle kanten de hele massa van de wereld doordrong en dat ook buiten die wereldmassa zich naar alle kanten voortzette door onmetelijkheden zonder grens, zodat de aarde u bevatte, de hemel u bevatte, alle dingen u bevatten, en zij hun begrenzingen vonden in u, terwijl gij nergens begrensd wordt. Zoals het licht van de zon in het lichaam van de dampkring, hier boven de aarde, geen beletsel vindt om door die dampkring heen te gaan, en bij dat doordringen die dampkring niet breekt of verbrokkelt, maar hem geheel vervult, zo meende ik ook dat het lichaam niet alleen van de ether en de dampkring en de zee, maar ook van de aarde, uw doorgang kon verlenen en dat het in al zijn delen, van de grootste tot de kleinste, doordringbaar was voor het opnemen van uw tegenwoordigheid, die met een verborgen ademtocht in en uitwendig geheel uw schepping bestierde. Dat was zo mijn vage voorstelling, want iets anders kon ik niet denken. Ik vergiste mij in deze voorstelling, want op die manier zou een groter deel van de aarde een groter deel van u bevatten en een kleiner deel van de aarde een kleiner deel van u. En zou alles op een zodanige wijze van u vervuld zijn dat het lichaam van een olifant meer van u zou bevatten dan het lichaam van een mus, omdat het eerste immers groter was en een grotere plaats besloeg dan het tweede. En zo zoudt gij dan, stuksgewijs verdeeld, door de grote delen van de wereld grote, door de kleine delen van de wereld kleine delen van u tegenwoordig doen zijn. Dat is echter niet het geval. Je had toen echter uw licht nog niet in mijn duisternis laten schijnen. Ik had een afdoend argument. Heer, tegen die bedrogen bedriegers, die pratende stommen, stommen omdat uit hun mond uw woord niet klonk, ja, een afdoend argument, en het was dat wat al zo lang geleden nog in Carthago geregeld door Nebridius werd aangevoerd en op ons allen die het hoorden een diepe indruk maakte. Wat had eigenlijk, zei Nebridius, dat zogezegde volk van de duisternis, dat zij als behorend tot een tegen u gekante massa tegenover u plegen te plaatsen, u kunnen doen, als gij er niet mee had wensen te strijden? Luidde namelijk het antwoord dat het volk van de duisternis u dan enige schade zou hebben toegebracht, dan zou gij aantastbaar en bederfelijk zijn. Werd er evenwel gezegd dat het u geen schade had kunnen toebrengen, dan kon er geen reden meer aangevoerd worden voor de strijd, een strijd nog wel met een dusdanig verloop, dat een zeker deel van u en een lidmaat van u, of zelfs een uit uw substantie zelf stammen kroost vermengd raakte met de vijandige machten en de niet door u geschapen wezenheden en daardoor zozeer bedorven werd en ten slechte veranderde dat het van zalig geluk tot ellende verviel en bijstand behoefde om eraan ontrukt en gezuiverd te kunnen worden. En dit was dan de ziel, aan wie in haar verslaving, bezoedeling en bederf uw woord te hulp zou komen met zijn vrijheid, zuiverheid en gaafheid, uw woord dat overigens, aangezien het één en dezelfde substantie was, ook zelf onderhevig was aan bederf. Zouden ze dus zeggen dat gij, datgene wat gij zijt, dat wil zeggen de substantie waardoor gij zijt, onbederfelijk zijt, dan zouden al die verhalen onwaar en diep verwerpelijk zijn. beweerden zij gij echter dat gij bederfelijk zijt, dan zou meteen die bewering al onwaar zijn en van meet af aan verfoeilijk. Ik beschikte daarmee dus over een afdoend argument tegenover hen van wie ik in ieder geval mijn beklemd gemoed moest ontlasten en die ik uit moest spuwen, aangezien zij door over u die dingen te denken en te zeggen onmogelijk anders konden dan met hun hart en tong een huiveringwekkende heiligschennis bedrijven. Maar hoewel ik zei en stellig overtuigd was dat gij aan bezoedeling en wisseling en enigerlei verandering niet onderhevig zijt, gij onze Heer, de ware God, die niet alleen onze zielen, maar ook onze lichamen gemaakt hebt, en niet de onze alleen, maar alle zielen en alle lichamen, de oorzaak van het kwaad had ik toch ook nog niet opgehelderd en ontward. Wat die oorzaak overigens ook mocht zijn, ik zag wel dat ik haar zo diende te zoeken, dat ik er niet door in de noodzaak geraakte de onveranderlijke God voor veranderlijk te houden, dan zou ik zelf worden wat ik zocht. Zodoende zocht ik naar die oorzaak van het kwaad in de onbedreigde verzekerheid dat er geen waarheid lag in de beweringen van hen aan wie ik met heel mijn ziel probeerde te ontkomen, omdat ik hen bij het zoeken naar de herkomst van het kwaad vervuld zag van boosheid, die boosheid waarmee ze veronderstelden dat eerder uw substantie kwaad zou leiden dan de hunne kwaad bedrijven. En ik legde mij erop toe om te bevatten wat ik hoorde zeggen, dat de vrije keuze van de wil er de oorzaak van is dat wij kwaad bedrijven en dat uw rechtvaardig oordeel er de oorzaak van is dat wij kwaad te lijden krijgen. En ik was niet bij machte die oorzakelijkheid duidelijk te zien. Wanneer ik dus probeerde de blik van mijn denken uit de diepte opwaarts te brengen, zakte ik weer weg. En ook bij herhaaldelijk proberen zakte ik telkens en telkens weer weg. Wat mij naar uw licht omhoog beurde, was namelijk dat ik even goed wist dat ik een wil had als ik wist dat ik leefde. Wanneer ik dus iets wilde of niet wilde, dan was het, dat wist ik met volstrekte zekerheid, geen ander dan ik die wilde en niet wilde. Daar lag dus, dat begon ik steeds meer te zien, de oorzaak van mijn zonde. Wat ik echter zonder het te willen deed, daarvan zag ik dat ik het meer leed dan deed. En ik was van oordeel dat dat geen schuld was, maar bestraffing, waardoor ik niet ten onrechte werd getroffen, gelijk ik al spoedig erkende, omdat ik u als rechtvaardig dacht. Maar dan zei ik weer, wie heeft mij gemaakt? Mijn God toch immers, die niet alleen goed, maar het goede zelf is. Hoe kom ik er dan toe kwaad te willen en niet goed te willen, zodat ik aanleiding geef om rechtvaardige bestraffing te ondergaan? Wie heeft dat in mij gelegd en heeft in mij die tuin van bitterheid geplant, terwijl ik toch geheel en al het maaksel was van mijn God, die louter zoetheid is? Indien de duivel dat bewerkt heeft, waar komt hij de duivel dan vandaan? En indien ook hij door een verkeerd willen van goede engel duivel is geworden, waar kwam dan ook bij hem die slechte wil vandaan, waardoor hij duivel kon worden, omdat hij toch door de algoede schepper helemaal als engel gemaakt was? Door deze overdenkingen werd ik weer omlaag gedrukt en dreigde ik te verstikken. Toch werd ik niet meer tot in die onderwereld van dwaling gebracht waar niemand u beleidt, omdat daar gemeend wordt dat eerder gij het kwaad leidt dan dat de mens het bedrijft. Mijn streven was namelijk de verdere waarheden evenzo te vinden als ik reeds gevonden had, dat het onbederfelijke beter is dan het bederfelijke. En als ik op grond daarvan beleed dat gij, wat gij ook waart, onbederfelijk waart. Geen ziel is immers ooit in staat geweest, of zal ooit in staat zijn, iets te denken dat beter is dan gij, die het opperste en voortreffelijkste goed zijt. En omdat met een volstrekte waarheid en zekerheid het onbederfelijke boven het bederfelijke gesteld wordt, gelijk ik dat toen reeds deed, zou ik, in geval gij niet onbederfelijk waart, met denken al iets kunnen bereiken dat beter zou zijn dan mijn God. Op het punt dus waar ik zag dat het onbederfelijke boven het bederfelijke gesteld moest worden, daar moest ik u gaan zoeken. Dat moest mijn uitgangspunt zijn om na te gaan waar het kwaad is, hetgeen wil zeggen waar het bederf eigenlijk vandaan komt, waardoor uw wezen op geenerlei wijze kan worden aangetast. Op geenerlei wijze immers tast enig bederf onze God aan. Geen wil, geen noodzaak, geen onvoorzien toeval kan dat teweeg brengen. Hij is immers God, en wat hij voor zich wil, is het goede. En hij zelf is dat goede. Bedorven worden echter is niet goed. Ook wordt gij niet tegen uw wil tot iets genoodzaakt, aangezien uw willen niet groter is dan uw kunnen. Dan zou het alleen maar zijn wanneer gij zelf groter waart dan gijzelf. Want Gods willen en Gods kunnen is God zelf. En wat is onvoorzien voor u, die alles kent, terwijl er ook geen gewordenheid bestaat, dan omdat gij die kent? Maar waartoe nog veel gepraat om uit te leggen waarom het wezen dat God is niet bederfelijk is? Was het dat, dan was het immers God niet. En ik zocht maar waar het kwaad vandaan kwam, en ik zocht het op een kwade manier en zag maar niet het kwade in mijn zoeken zelf. En voor het oog van mijn geest plaatste ik het geheel van de schepping, alles wat wij erin kunnen waarnemen, zoals de aarde, de zee, de lucht, de sterren, de bomen en de sterfelijke levende wezens, en ook alles wat wij er niet in zien, zoals het firmament van de hemel daarboven en al de engelen en al de geestelijke wezens van die hemel. Ook deze laatsten werden echter door mijn verbeelding altijd maar weer van plaats tot plaats geordend, alsof het lichamen waren. En ik maakte van uw schepping één grote massa, waarin verscheidenheid werd gebracht door de verschillende soorten lichamen, het zij reële lichamen, het zij die welke ik met mijn fantasie in de plaats van de geestelijke wezens had gebracht. En deze massa maakte ik enorm groot, niet volgens haar werkelijke omvang, die ik niet achterhalen kon, maar volgens een omvang zoals die mij beliefde. Daarbij bleef ze toch wel aan alle kanten begrensd van u. Echter Heer, maakte ik een wezen dat die massa aan alle kanten omringde en doordrong, maar een wezen dat naar alle kanten onbegrensd was, zoiets als een zee, naar alle kanten tot in het onmetelijke enkel maar grenzeloze zee, en alsof dan die zee een spons in zich had, wel zo groot als men maar wilde, maar toch van begrensde omvang, en alsof dan die spons tot in al zijn delen vol water zat uit die onmetelijke zee. Aldus was, naar mijn veronderstelling, uw eindige schepping vol van u, de oneindige. En ik zei, dat is dus God, en dat zijn de door God geschapen dingen. En God is goed, en veel voortreffelijker dan die schepping. Maar toch heeft Hij de goede, goede dingen geschapen. En zie, zo omringt en doordringt Hij die. Waar is dan het kwaad? Waar vandaan en langs welke weg is het hier binnengeslopen? Waarom zijn we dan bang en op onze hoede voor wat niet is? Maar misschien zijn we zonder reden bang. Dan is het kwaad ongetwijfeld die vrees zelf, waardoor ons hart zonder grond wordt opgejaagd en gekweld. En dat kwaad is dan des te ernstiger naarmate er minder reden is om bang te zijn en wij het toch zijn. 1 van 2 dus. Er is een kwaad waarvoor wij bang zijn, of het kwaad ligt hierin dat wij bang zijn. Waar komt het dan vandaan, aangezien God, de Goede, al deze dingen hier als goede dingen gemaakt heeft? Hij is wel het grotere goed, het allerhoogste goed, en de dingen die Hij gemaakt heeft, zijn van mindere goedheid, maar niettemin zijn zowel de Schepper als al het geschapene goed. Waar komt het kwaad vandaan? Was er soms een of andere kwade materie waaruit Hij de schepping heeft gemaakt, en heeft Hij die materie wel gevormd en geordend, maar er toch iets in gelaten, zonder het in iets goeds te veranderen? Maar waarom dat dan weer? Was Hij soms niet bij machte heel de materie zo te keren en te veranderen, dat er geen kwaad meer overbleef? Hij is toch almachtig? En tenslotte, waarom heeft Hij dan uit juist die materie iets willen maken? Waarom heeft Hij met die almacht niet liever bewerkt dat die materie er helemaal niet was? 1 van 2. Die materie had tegen zijn wil kunnen ontstaan, of ze was eeuwig. Maar in dat laatste geval, waarom heeft Hij haar zo lang, door eindeloze tijdsruimten van het verleden, zo laten zijn en pas zoveel later besloten iets uit haar te maken? En als Hij dan al zo ineens tot een daad wilde overgaan, had Hij, de Almachtige, toch wel beter zijn daad zo kunnen stellen dat die materie er niet meer was en dat Hij alleen er was, het volstrekt ware en opperste en oneindige goed. Of indien het niet goed was, dat Hij, de Goede, niet ook iets goeds vervaardigde en schiep, had Hij toch die materie, die slecht was, weg kunnen nemen en tot niets kunnen maken en dan zelf aan een goede materie het aanzijn kunnen geven om daaruit alles te scheppen. Hij zou immers niet almachtig zijn indien Hij niet iets goeds had kunnen scheppen zonder de hulp van die niet door Hemzelf geschapen materie. Van die aard waren de gedachten die ik ombleef dragen in mijn deerniswaardig hart, dat zwaar ging van knagende zorgen, omdat ik bang was voor de dood en de waarheid nog steeds niet had gevonden. Niettemin bleef mij vast in het hart gehecht het geloof aan U Christus, onze Heer en Heiland, gelijk dat in de katholieke kerk bestaat. In velerlei opzicht was dat geloof nog wel zonder vorm en schoot het aan het richtsnoer van de leer voorbij. Maar mijn geest liet dat geloof toch niet los, dronk het integendeel van dag tot dag dieper in. Ook de bedriegelijke voorspellingen van de astrologen en hun onvrome dwaasheden had ik al verworpen. ook hierover moeten uw barmhartigheden, uw belijdenis doen uit de diepste diepten van mijn ziel, o mijn God. Gij immers, enkel en alleen gij, want wie anders roept ons terug van de dood, van alle dwaling, wie anders dan het leven dat van geen sterven weet, wie anders dan de wijsheid die zelf van geen licht verstoken, de van licht verstoken geesten verlicht, de wijsheid waardoor de wereld bestierd wordt tot aan de afwaaiende bloembladeren toe. Gij hebt een middel gevonden voor de eigen gereidheid waarmee ik mij te weer had gesteld tegen de scherpzinnige oude Vindicianus en de jonge, bewonderswaardig heldere Nebridius, toen de eerste nadrukkelijk betoogde en de twee, zij het ook met een lichte aarzeling, maar toch telkens weer opnieuw herhaalde dat er bij de astrologie geen sprake was van een kunst waardoor de toekomst voorzien werd, maar dat menselijke gissingen daar vaak door het toeval bekrachtigd werden. En dat, waar veel gezegd werd, ook wel heel wat gezegd werd dat bestemd was om later te gebeuren, zonder dat degenen die het zeiden het wisten. Dat ze op die dingen kwamen, was eenvoudig, omdat ze hun mond niet hielden. Gij hebt voor mijn eigen gereidheid een middel gevonden in een vriend van mij, geen opvallend druk raadpleger van de astrologen en ook niet bijzonder belezen in de boeken daarover, maar niettemin, zoals ik zei, iemand die hen raadpleegde en die het deed uit nieuwsgierigheid. Met dat al kende deze man een verhaal dat hij volgens zijn zeggen had gehoord van zijn vader en dat in staat was het aanzien van die kunst te vernietigen. Hij besefte echter niet in welke mate dat het geval was. Deze man nu, hij heette Firminus en had voortgezet onderwijs genoten en oefening in het taalgebruik gehad, raadpleegde op een keer mij, die hij als een bijzonder goede vriend beschouwde, over bepaalde aangelegenheden waarop zijn wereldse hoop verwaten gespannen was. Hij wilde mijn mening weten op grond van zijn zogenaamde constellaties. Ik was in deze kwestie reeds gaan overhellen naar de mening van Nebridius en weigerde hem weliswaar met mijn gissingen uit te spreken en te zeggen wat mij aan onzekere veronderstellingen voor de mond kwam. Maar ik voegde er toch wel aan toe dat ik van de belachelijkheid en zinloosheid van die praktijken reeds vrijwel overtuigd was. Toen vertelde hij mij dat zijn vader een hevige belangstelling had gehad voor boeken op dat gebied en dat deze vader een vriend had gehad die er zich samen met hem en even ijverig mee bezig hield. De beide mannen, die dezezelfde belangstelling hadden, en hun ervaringen geregeld met elkaar vergeleken, waren door het vuur in hun hart zo lagen geestdriftig voor die poespas, dat ze zelfs bij de stomme beesten, als die in hun huis jongen kregen, de tijdstippen van de geboorten opnamen en de desbetreffende hemelstand optekenden, ten einde daaruit proefondervindelijke gegevens voor die zogenaamde kunst te verzamelen. En zo had Firminus aldus zijn verhaal van zijn vader gehoord dat er, toen zijn moeder hem verwachtte, ook een slavin van die vriend van zijn vader even ver zwanger was geweest. Dit kon niet nalaten de aandacht van haar meester te trekken, die er zelfs bij zijn honden op uit was met pijnlijke zorgvuldigheid op de hoogte te komen van de jongen die ze wierpen. En terwijl die twee dan, de een bij zijn vrouw, de ander bij zijn slavin, in nauwgezette observatie de dagen en de uren en zelfs de kleinste onderdelen van de uren aftelden, liep het zo dat de twee vrouwen tegelijkertijd een kind baarden, hetgeen hen noodzaakte om voor de beide boorlingen de zoon van de een, het slaafje van de ander, dezelfde constellaties vast te stellen, tot op de kleinste tijdseenheden toe. Toen namelijk bij de buren de barensweeën waren begonnen, stuurden zij allebei bericht over wat er in ieders huis gaande was en zetten ze boodschappers klaar om die over en weer te sturen. Aldus konden zij beiden onverwijld de boodschap hebben dat het verwachte kind was geboren en dat die boodschap onmiddellijk zou worden overgebracht, hadden ze gemakkelijk weten te bewerkstelligen, omdat de weg over hun eigen grond liep. En toen ontmoetten de boodschappers, door hen beiden afgezonden, elkaar. Aldus het vervolg van zijn verhaal. Op een zo gelijke afstand van de beide huizen dat geen van de twee de mogelijkheid kreeg een andere sterrenstand en andere deeltjes van het tijdsverloop te noteren. En desondanks was Firminus ter wereld gekomen als de zoon van een in zijn omgeving aanzienlijke familie, bewoog hij zich voort over de fraaiere wegen van de wereld, nam hij toe in rijkdom en werd hij met eerbewijzen onderscheiden, terwijl die slaaf totaal niet vrij kwam van het juk van zijn stand en zijn meesters bleef dienen, altijd volgens het verhaal van Firminus die hem kende. Nadat ik dan dit verhaal gehoord had en ook voorwaar aangenomen, de man die het verteld had gaf daar immers reden toe, zakte heel dat verzet van mij gebroken in één. Eerst deed ik een poging om Firminus zelf van zijn nieuwsgierigheid naar die dingen af te brengen. Ik zei namelijk dat ik bij het bekijken van zijn constellaties daar toch in ieder geval om iets waars te voorzeggen in had dienen te zien dat zijn ouders in hun omgeving vooraanstaande mensen waren, dat de familie in hun eigen stad aanzien genoot, dat hij als vrijman geboren was, een uitstekende opvoeding had genoten en in de vrije kunsten was onderwezen. Had mij echter die slaaf geraadpleegd op grond van diezelfde constellaties, omdat het ook de zijne waren, dan had ik, zo betoogde ik verder, om ook hem de waarheid te kunnen vertellen, er omgekeerd zijn bijzonder onaanzienlijke familie indienen te zien, zijn slavenstand en zijn verdere levensomstandigheden, die heel anders waren dan de tevoren vermelde en die daar hemelsbreed van verschilden. Uit het feit echter dat ik met dezelfde constellaties voor ogen verschillende dingen had moeten zeggen, indien ik de waarheid had willen zeggen, want had ik hetzelfde gezegd, dan had ik onwaarheid gezegd, kon met grote stelligheid geconcludeerd worden dat de ware uitspraken, op grond van de beschouwing van constellaties gedaan, niet berusten op kennis of kunst, maar op toeval, terwijl de onware uitspraken niet voortkomen uit onbedrevenheid in hun kunst, maar uit een leugen van het toeval. Dit gesprek wees mij de weg. Terwijl ik echter in deze trant bij mezelf bleef doorredeneren, zag ik het gevaar dat een van de warhoofden die met dat bedrijf geld proberen te verdienen en die ik nu eens te lijf wilde en in hun belachelijkheid te kijk wenste te zetten, mij zou willen weerleggen met de bewering dat Firminus aan mij of zijn vader aan hem onwaarheid had verteld. Zo kwam ik ertoe mijn aandacht op tweelingen te richten. Ze verlaten meestal zo vlak na elkaar de moederschoot dat het geringe tijdsverschil, hoeveel belang de astrologen ook beweren dat dit in de gang van de dingen heeft, door menselijke waarneming toch niet precies kan worden vastgesteld en zich totaal niet leent voor registratie in de optekenen die de astroloog dient te bekijken om waarheid te kunnen voorspellen. Met dezelfde gegevens voor ogen over Esau en over Jacob hetzelfde had moeten zeggen, terwijl ze toch niet hetzelfde levenslot gehad hebben. Hij had dus onwaarheid gezegd, of indien hij de waarheid had gezegd, met dezelfde gegevens voor ogen, niet dezelfde dingen gezegd, zodat hij dan niet door kunst, maar door toeval, de waarheid had gezegd. Want gij, Heer, rechtvaardige bestierder van het heelal, gij bewerkt door uw verborgen inwerking, zonder dat de raadplegers en de geraadpleegden ervan weten, dat ieder bij het raadplegen datgene te horen krijgt wat hij dient te horen, naar de verborgen verdiensten van de zielen, uit de afgrond van uw rechtvaardig oordeel toegekend. En daartegenover moet een mens niet zeggen, wat is dit en waarom dit? Dat moet hij niet zeggen, want hij is een mens. Uit die boeien, mijn helper, had gij mij dus reeds verlost. En ik bleef zoeken naar de oorsprong van het kwaad en ik vond geen uitweg. Gij hebt echter niet toegelaten dat ik op de golven van mijn overdenken ooit afdreef van dat geloof waardoor ik uw bestaan aannam en de onveranderlijkheid van uw wezen, en geloofde aan uw zorg voor de mensen en aan uw oordeel, en ook geloofde dat gij in Christus, uw Zoon onze Heer, en in de Heilige Schriften, door het gezag van uw katholieke kerk, ter lezing voorgehouden, de weg hebt gebaand waarlangs de mens zijn heil kan vinden en tot het leven na de dood hier kan geraken. Terwijl dus deze overtuigingen gehandhaafd bleven en ongeschokt hun kracht in mijn geest behielden, bleef ik koortsachtig zoeken naar de oorsprong van het kwaad. Wat een folteringen betekende dat voor mijn hart in barensnood. Wat een zuchten kreunde het uit, mijn God. En uw oren waren aanwezig, zonder dat ik het wist. En terwijl ik in stilzwijgen met hevigheid zocht, klonken als luide kreten naar uw barmhartigheid de woordeloze vermorzelingen van mijn geest. Gij wist wat er met mij gaande was, terwijl van de mensen niemand het wist. Wat had het immers te betekenen dat weinige dat er door mijn tong van werd overgebracht naar de oren van mijn beste vrienden. Had soms heel de onrust van mijn ziel, waar mijn tijd te kort, mijn mond te machteloos voor was, tot hen kunnen doordringen? Maar het kwam wel in uw oren, geheel en al, dat wat ik uitkermde van het kreunen van mijn hart en mijn verlangen stond voor u, en het licht van mijn ogen was niet bij mij. Want het was binnen, dat licht, ik echter buiten, en het was niet op een plaats. Ik echter hield mijn aandacht gericht op door plaatsen omvatte dingen, en ik vond daar geen plaats om te rusten, en die dingen namen mij niet zo op dat ik zei, nu is het genoeg, en nu is het goed. En ze lieten me ook weer niet los, zodat ik daarheen terug kon keren waar het genoeg en goed voor mij zou zijn. Dat kwam omdat ik hoger stond dan die dingen, maar lager dan u, en omdat gij de ware vreugde voor mij waart wanneer ik mij aan u onderwierp. En gij had aan mij de dingen onderworpen die gij beneden mij geschapen hebt, en daarin lag het juiste evenwicht en het middengebied van mijn heil, dat ik gericht bleef naar uw beeldenis en dat ik onderdanig aan u meester was over het lichaam. Omdat ik echter hoogmoedig tegen u opstond en storm liep tegen de Heer met mijn dikke nek als schild, daarom waren ook die laagste dingen mij boven het hoofd gegroeid en drukten ze mij, zonder dat ik ergens verlichting en verademing kon vinden. Als ik keek, kwamen ze van alle kanten in zwermen en troepen op mij af, en als ik dacht, traden mij de beelden van de lichamelijke dingen in de weg, en dan was het alsof er tegen mij, die terug wilde keren, gezegd werd, waar ga je heen, jij zo onwaardig en besmeurd? En deze dingen waren gegroeid uit mijn wonden, omdat gij de hoogmoedige als een gewonde hebt vernederd, en omdat ik door mijn opgeblazenheid van u verwijderd werd gehouden, en mijn zwaar gezwollen gezicht mijn ogen gesloten hield. Gij echter, Heer, blijft tot in eeuwigheid, en gij zult niet tot in eeuwigheid op ons vertorend zijn. Want gij hebt met de aarde en de as erbarmen gehad, en het heeft u voor uw aanschijn behaagd aan mijn wanstaltigheid weer een gestalte te geven. Met innerlijke prikkels zijt gij mij blijven opjagen om mij ongedurig en onrustig te laten blijven totdat gij door innerlijk aanschouwen zekerheid voor mij waard geworden. Mijn gezwollenheid minderde door de verborgen inwerking van uw genezende hand, en het gestoord en verduisterd gezicht van mijn denken werd met de dag gezonder door die bijtende oogzalf, die het heilzaam verdriet is. Wij zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit het boek 7 van de belijdenissen van heilige Augustinus.